U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
We lezen vanmorgen uit de Torah, nummer 24, vanaf vers 2 tot 13. Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei: Bileam, de zoon van Beor, spreekt. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. Die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier. De Heere plantte ze als aloës, als ceders aan het water. Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water. Zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. God heeft hem uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden. Hun beenderen zal hij breken en met zijn pijlen doorboren. Hij kromt zich. Hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend. Wie u vervloekt, is vervloekt. En dan gaan we verder met hoofdstuk 25 vanaf vers 1. Oh, sorry, nee, ik moest nog iets verder lezen, zie ik. 2 tot 13 was nummer 24. Toen ontstak Balak in woede tegen Bileam en hij sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Bileam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend. Nu dan, maak dat u wegkomt naar uw woonplaats. Ik had gezegd dat ik u met eer zou overladen, maar zie, de Heere heeft de Heer eer aan u onthouden. Toen zei Bileam tegen Balak: Heb ik zelfs niet tot uw boden die u naar mij toestuurde gesproken? Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik zal het bevel van de Heere niet kunnen overtreden door uit eigen hart goed of kwaad te spreken. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. En dan hoofdstuk 25 vanaf vers 1. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. De Heere zei tegen Mozes: Neem alle hoofden van het volk en laat hen voor de Heere in de volle zon ophangen, zodat de brandende toorn van de Heere van Israël afgekeerd wordt. Toen zei Mozes tegen de rechters van Israël: Ieder moet zijn mannen doden die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht de Midianitische vrouw bij zijn broeders, voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten, terwijl zij huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in en doorstak hem beide, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Het aantal van hen die aan de plaag stierven was 24.000. En dan gaan we naar een lezing uit Micha. Micha 5, vers 6 tot 8. Het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de Heere, als regendruppels op het gewas dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, die, wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En dan als laatste lezen we uit het Nieuwe Testament Romeinen 11, vanaf vers 25 tot 32. Romeinen 11, 25. Daar schrijft Paulus: want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen.
We gaan zo Kees beluisteren, die zich voorbereid heeft op deze dienst en die Gods woord met ons zal delen. Ik zal een gebed uitspreken en een zegen over Kees. Misschien kun je vast wat naar voren komen en dan zal ik zo plaats voor je maken. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. We danken u dat we van u mogen weten door uw woord. En we danken u ook dat u door uw geest mensen wilt leiden en dat u Kees hebt willen leiden om woorden tot ons te richten die van u komen. We bidden dat onze harten geopend mogen zijn om uw woorden te ontvangen, om ze te horen en ook ze te doen, om ernaar te leven. Kees, ik zeg je in de naam van Yeshua en de verkondiging van het woord. Amen.
Gemeente van onze Heer Yeshua, Shabbat Shalom. Datgene wat we vandaag mogen bestuderen is een opmerkelijke geschiedenis. Ja, de Bijbel kent bijna uitsluitend opmerkelijke geschiedenissen natuurlijk, maar dit is wel eigenlijk heel, heel spectaculair. We hebben het gemerkt, te maken met de situatie waarin Bileam door ene Balak ontboden wordt om dit te gaan doen, om het volk van Israël waar hij van heeft gehoord, die onder de machtige hand van de Almachtige zeer succesvol zijn, als je zo wil zeggen, richting het beloofde land, om die te vervloeken. En dat is niet onbelangrijk om ons te realiseren dat het in deze gedeelte die we vandaag met elkaar bespreken, op deze Shabbat, dat het gaat om zegen of vloek. Zegen en vloek. En we weten allemaal, denk ik, dat de teksten in Gods woord erover spreken, dat al tegen Abraham werd gezegd dat wie u zegent, die zal gezegend worden, en wie u vervloekt, die zal ook vervloekt worden. Met andere woorden, er is op het moment dat je het hebt over het Joodse volk, over het land, alles wat daar gebeurt, is er een sprake van een effect van terugkaatsing. We zeggen wel eens de mensen in Friesland, die kaats moet de bal verwachten. En ik weet dat toen ik lang geleden ooit mij met tennissen bezig hield, dat je stond te oefenen tegen een muur. En je wist dat hoe hard je ook die bal, tennisbal, tegen die muur aansloeg, die kan minstens even hard terug. En dat is in ander iets, een voorbeeld wat ik deze week noemde. Toen ik een lezing hield voor Christen voor Israël over de onvoorstelbare gevolgen van het roekeloos omgaan met het beloofde land. Dat is iets waar ik al een tijdje mee bezig ben eigenlijk, dat ik me realiseer. Wat doen we eigenlijk? Wat zaaien we? Wat oogsten we? Ook als Nederland, ook als land waar we mogen wonen, waar ik geboren ben, opgegroeid. Wat gebeurt er op het moment dat wij bepaalde dingen eigenlijk uitsturen, die dan ook terugkaatsen, die terugketsen? En daar zien we hier al een fantastisch voorbeeld van, waarbij Balak kennelijk buitengewoon serieus neemt, dat hij heeft gezien wat Israël met de Amorieten heeft gedaan, dat hij bevreesd is en dat hij beseft van wat kan dit volk stoppen? Want wij zijn de volgen die aan de beurt zijn. En dan besluit hij om een nogal raadslachtige figuur, ene Bileam, erbij te halen om professioneel gezien, en dat moet dan een professional zijn, die dit volk gaat stoppen. En daar gaat het in het hele gedeelte over. Wat moet een tegenstander van Israël doen om het volk te stoppen? En dan besluit hij te zeggen, nou, wij gaan het vervloeken. En het woord vloeken, dat kennen wij. Ik ga er geen voorbeelden van geven. Maar op het moment dat je in het Engels woord hebt over dat iemand de naam van Yeshua misbruikt, dan zeggen ze, hebben ze ook over swearing. En wij denken dan dat mensen zichzelf vervloeken. Afschuwelijk vind ik dat. En wat dan met GVD wordt afgekondigd, verschrikkelijk, dat je notabene over jezelf een vervloeking afroept. En als ik dat dan hoorde, had ik met mensen, dan zeg je, joh, weet je wat je zegt eigenlijk? Weet je wat je over jezelf afroept eigenlijk? Besef je dat? En besef je dat woorden kracht hebben? Nou, hier en in de Bijbel wordt dus gesproken over het feit van zegenen en vloeken. En ook in het Nieuwe Testament wordt erover gesproken dat wij geroepen zijn, schrijft Petrus, om te zegenen. En daar in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament is het woordje eulogeo. En dat betekent letterlijk het spreken van goede woorden. Dus op het moment dat wat Gerard zo even deed, dat hij Dickie en het hele team zei, hey, dank jullie wel, wat fijn dat jullie er zijn. Dat zei jij zo even. En ik kon je goed verstaan trouwens. Dan spreekt hij goede woorden uit over deze mensen. En over de mensen van de techniek. Degene die camera bedienen, mensen thuis. Het spreken van goede woorden. Je kunt ook zeggen, ik zegen je, ja, geweldig. Maar ook het spreken van goede woorden. Het woordje, ook weer in het Nieuwe Testament voor vloeken, tot je katalaleo, dat betekent het woord catastrofe, dat zit naar beneden praten. Vandaar dat ook roddelen over een ander, hè, dat ook vloeken is. En ik zeg, ja, maar ik vervloek. Nee, je spreekt iemand naar beneden. En dat door de groep om dat nou vooral niet te doen eigenlijk. Dat laat volstrekt plaats voor vermaning. Hè, liefde uit rein hart, geen probleem. Maar hier zien wij dat we een stap verder gaan, namelijk dat het enorme consequenties zou kunnen hebben wat er gezegd wordt over het volk onderweg naar het beloofde land. We weten het, zwerven in de woestijn door hun eigen zonde en ongeloof. Nou, dan krijg je een geweldig iets wat ik je aanraad om te lezen, hoe dat dan gaat met Bileam, die zegt, nee, ik ga niet mee en toch overreed wordt enzovoort. En dan komt een van mijn lievelingsdieren uit de Bijbel, het is de ezel van Bileam. Dan moet je eerlijk zeggen dat ik ben ooit, jaren geleden, ik was eerder verteld trouwens, hier was ik bij een soort openluchttheater, christelijk, ergens in Drenthe, heette bij het Meer van Galilea. En ik had de schone taak, ik was dan ook verkleed als een herbergier. Nou, oké. Okay. Dus ik stond daar en er stonden twee ezels. Maar echte. Geen neppertjes, gewoon serieuze real-time ezels. En ik heb niet begrepen van wat een ezel ben. Sindsdien beschouw ik dat als een compliment. Want wat een ontzettend lieve dieren waren dat trouwens. En totaal niet agressief enzovoort. En als er eentje wegging, want die moest dan soms even weg, dan stond die andere letterlijk te balken en zo. En vanaf dat moment ben ik echt een fan geworden van ezels. Maar zeker op het moment, we weten het, hè, dat ze dan onderweg zijn, dat er een engel van de Heere de weg verspert, dan staat er dat die ezel, ik lees het toch even voor, de nummer 22, die gaat liggen onder Bileam. Toen ontstak Bileam en woede en hij sloeg de ezel met een stok. Oké, dierenmishandeling. Dan staat er, toen opende de Heere, Hashem staat er, de Heere, de mond van de ezel in en ze zei tegen Bileam, wat heb ik u misdaan dat u mij nu 3 maal geslagen hebt? In plaats van Bileam zegt van, wat? Die praat met mij? Gaat hij het gesprek aan? Ik vind dat zo fantastisch. Hij zegt, omdat je de spot met me drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je doden. Dus hij raakt een gesprek met zijn eigen ezelin. En de ezelin zei tegen Bileam, ben ik niet uw ezelin waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd tot op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? Hij zei, nee. Dus tot nu toe was het de perfecte ezelin. Toen ontsloot de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel van de Heere zag en hij knielde ter aarde. Ik vind het overigens, dit is voor mij, laat het heel, dat zal ik, dit is voor mij letterlijk zo gebeurd. Het is niet van, ja, dat is soort overdrachtelijk. Nee, op dat moment spreekt die ezel. Hebben de ezels sindsdien nog meer gesproken? I don't know. Als de Heer het wil, dan doet hij dat. Voor mij geen enkel twijfel dat dat zo gebeurt. Zoals, misschien heb je dat ook meegekregen, onlangs een man. Korte tijd door een walvis is opgeslokt. Heb je dat gezien toevallig? In Amerika geloof ik een man. Die ineens besefte van, nee, er moet een soort toevalstreffer geweest zijn. Die werd ook even later uitgespuwd. Toen zeiden ze van, ja, maar hij kon hem niet. Want meteen werd een Jona gedacht. Maar ja, dat zeg maar, ja, met de keel van zo'n vis. En de Bijbel zegt dat het een grote vis is in het boek Jona. Ja, daar kan een mens niet doorheen gisteren. Als er staat dat Jona werd ingeslikt en 3 dagen zat in die buik van de vis, dan is dat ook letterlijk gewoon simpel zo gebeurd. Ik vind het prachtig dat je mag wandelen met God, de Almachtige. Hè? Die spreekt en het is er. Wat een voorrecht om hem te mogen dienen. Dat is tenminste echt power. Nou, goed. Terug naar wat wij gelezen hebben. En dat is het moment dat we eigenlijk gekomen zijn aan het slot. Namelijk dat inderdaad, we hebben het prachtig voorgelezen gekregen, dank ook daarvoor, hè, vanaf vers 2, dat we zien dat, Bileam zag dat het in de ogen van de Heer goed was om Israël, dat hij zou zegenen, ging hij niet zoals de andere keer over op bezweringen. Richtte hij zijn gezicht naar de woestijn en dan komt het moment dat als hij zijn ogen opslaat en Israël ziet gelegerd volgens zijn stammen, hij ziet al die 12 stammen daar gelegerd, kwam de geest van God over hem en hief zijn spreuk, we hebben het gelezen, dat hij spreekt, Bileam de zoon van Beor spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn spreekt, hij die de woorden van God hoort spreekt, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Dus hij laat ook iets zien van de grootheid van God. Te spreken over El Shaddai, de Almachtige. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit. En dan staat er dat hij eindigt dan zijn toespraak, zijn zegenspreuk met, wie u zegent is gezegend, wie u vervloekt is vervloekt. En opnieuw, we zien eigenlijk de cirkel rondkomen, dat datgene wat ooit was gezegd tegen Abraham, wordt nu herhaald. Wordt door deze, eigenlijk aan de ene kant willige, maar ook onwillige profeet herhaald. Namelijk, wie u zegent, dat gaat over Israël, is gezegend. Wie u vervloekt, is vervloekt. En besef dat dit geldt voor een volk wat door eigen zonde onderweg was naar het beloofde land. Zonder dat het 40 jaar zou duren. En dat die complete generatie op Jozua Caleb natuurlijk, Caleb de zoon van Jefunne, dat die zullen overblijven, dat zelfs Mozes niet het beloofde land mocht binnenkomen. Zelf ook deze generatie, voor deze generatie geldt, wie u zegent is gezegend, wie u vervloekt is vervloekt. En dat herhaal ik ook hier voor ons. Dat we hier ook zien, mijns inziens, de kern van een gigantische geestelijke strijd die zich letterlijk voor onze ogen afspeelt. En er is misschien al genoemd hier, maar op het moment bijvoorbeeld dat in de afgelopen tijd, toen Hamas het goed dacht om rond de 4.500 raketten op Israël af te schieten, zoals ze zeggen in het Engels, at random, gewoon luk raken. Of je nou een kinderdagverblijf zou raken, of een fabriek waar motoren in elkaar gezet worden, of wat dan ook, het maakte hen niet uit. Wat zie je als Israël zich dan legitiem verdedigt en dat heel doet om zo min mogelijk burgerslachtoffers te krijgen, dan kun je dus meemaken dat op de Kunstacademie in Amsterdam, misschien heb je dat ook gezien, notabene waar dan in ons land kunst en de naam, reputatie heeft, het volk te verheffen, hè, dat moet ook gesponsord worden, et cetera. En ik ben zeker niet tegen kunst, zeker niet als ik zie wat ook ter ere van God, van Yeshua, gemaakt wordt, gezongen wordt, et cetera. Prima allemaal, maar nogmaals, kunst zou dan het volk moeten verheffen, moeten uittillen tot beter iets. En wat stond er op de Kunstacademie in Amsterdam? Heeft iemand dat gezien? From, in het Engels, from the river to the sea, Palestine shall be free. Wat is dat? De spreuk van Hamas. Dat is de spreuk van, en wat houdt dat in? From the river, de rivier, tot welke rivier hebben we het dan over? De Jordaan en de sea, welke zou dat zijn? De Middellandse Zee. From the river to the sea, Palestine shall be free. Waar hebben we het over? Een oproep tot genocide opnieuw van het Joodse volk. Wat is wat Hamas bedoelt? En dat wordt overgenomen in ons land, op een kunstacademie. Heer, vergeef ons. Heer, grijp in. Ik ben daar verontwaardigd over, maar ik bid ook voor dat die mensen tot inzicht gaan komen. Je hebt misschien het interview gezien met van Sarah van Noord, met een Israëlische journalist, waarbij hij zegt, de haat die ik heb gezien in de ogen van mensen die op de Dam aan het protesteren waren, waar iemand zei, de kransen van 4 mei lagen er nog ongeveer. Nou, lieve mensen, wat gebeurt er? En dan staat er, wie u zegent is gezegend en wie u vervloekt is vervloekt. Hoe komt die bal terug in ons land? En ben ik blij dat er even de bid stond, en waarin we daar ook voor gebeden hebben. En ik zag het ook in de voorbereiding, dat je ook opriep, mensen bidden ook thuis voor. Hè? Maar ik geloof dat onze gebeden, Heer, doe ons niet naar onze zonde, Heer, laat die mensen tot inzicht komen. Hè? Dat een enorm effect zal hebben en dat het nodig is voor ons land en volk, waarbij we zitten met allerlei dingen die ons overkomen. Ja, geen idee waar het vandaan komt. Lieve mensen, zou het hierin kunnen liggen? Wie u zegent is gezegend, wie vervloekt is vervloekt. Nou, Balak wordt daar dus niet blij van en dan zegt hij, hij sloeg zich in de handen en hij zegt, ik heb je geroepen om een vijanden te vervloeken, maar zie, je hebt hen 3 keer gezegend. Maak dat je wegkomt naar je woonplaats enzovoort en je krijgt geen beloning. En dat gebeurt en dan tenslotte dan spreekt, hebben we niet gelezen, Bileam, nog een keer een zegen uit als de man van wie de ogen geopend zijn. En nou, dan staat er dat hij dus weggaat. En dan komt een nogal heftig gedeelte wat we gelezen hebben. Omdat het is een vervolg. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. We hebben het gelezen en we zien dat er ineens iets anders gaat gebeuren. Het volk wat zo gezegend is, wat zulke prachtige dingen te horen kregen, dat hebben ze zelf mogelijk niet gehoord, of hoe ging dat allemaal, maar het is wel over hun uitgesproken. Dan staat er, hoe ging dat dan met die dochters van Moab? Dus in het zuiden, weet je wel wat we nu zouden noemen, Jordanië. Die dochters van Moab nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Het is een ongelofelijke clash, het is een ongelofelijke botsing. Na alle prachtige dingen die in de voorgaande hoofdstukken gebeurd zijn, waarbij het eigenlijk onmogelijk werd, zelfs niet tegen betaling voor een man die zich daarvoor leende om het volk te vervloeken, dan zie je dat er ineens iets gebeurt wat bijna onvoorstelbaar is. En toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Wat Bileam niet met vervloekingen voor elkaar heeft gekregen, dat gebeurt nu wel. Overigens, weet je, ik weet dat sommigen dat weten. Maar speelt Biliam hier nog een rol bij? Weet jullie dat? Ja, 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 ja. Dat zeker wel. Nummer, ik pak het er even bij, het valt buiten de parasha, maar nummer 31 vers 16. Nummer 31. Waar dit staat. Zie. Het gaat dan over Baam de Mozes zegt, heb je al die vrouwen van Moab laten leven? Zie, ze waren door de raad van Biliam voor de Israëlieten de aanleiding tot trouwbreuk tegen de Heere. In het geval van Peor, waardoor de plaag onder de kwam onder de gemeenschap van de Heere. Dus kennelijk, we lezen hier in zo'n tussenzin, heeft Biliam wel degelijk iets gedaan, wel degelijk een bepaald advies gegeven, dat zit erachter, waardoor vanuit Moab het initiatief kwam, als dan weliswaar een vervloeking niet zou werken, dat er iets anders wel zou werken. En dat moeten we in alle realiteit beschouwen, lieve mensen. Ik ga je een voorbeeld geven wat misschien een beetje vreemd is. Maar goed, ik heb al eerder iets gezegd over gevechtssporten. Op het moment dat je bijvoorbeeld iemand hebt die goed kan boksen. En de Bijbel heeft het over vuistvechters die niet zomaar in de blinden slaan. En je wil die persoon leren om te gaan kickboksen. Waarbij je dus niet alleen je vuist gebruikt, maar ook kunt trappen en dergelijke. En enfin, dan ga je mensen leren om een low kick te geven. En voor een bokser is dat verschrikkelijk. Want die is niet gewend dat zijn of haar benen aangevallen worden. En dan is een lage trap die wordt gegeven tegen het bovenbeen. Dan zou je zeggen, ja maar wacht even. Een beetje bokser. Die wil toch dat iemand kan knock-out slaan. Nee, dat is een beetje, ik geef op deze Shabbat wat aparte taal. Maar heeft het even duidelijk in. Wat doe je nou met low kicks? Dat is dat je iemand tegen zijn bovenbeen aantrapt. En denk je, nou ja, so what? Nee. Dat geeft zo'n pijn dat je gewoon niet meer kunt blijven staan en dat je dan inderdaad gaat vallen. Dus ja, maar een bokser die wil een knock-out doen. Nou, als ik het nou zo vergelijk, hè, dan de knock-out waar Biliam voor geroepen werd, die werkte niet, want dat gaf God. Maar de low kick die vervolgens op zijn advies werd uitgedeeld, die werkte wel degelijk. En dan zie je dus hoezeer, wat de Bijbel ook spreekt over hoererij, over wat de Bijbel beschrijft, dat is alle seks buiten het huwelijk tussen man en vrouw, hoezeer dat ook aantrekkelijk is voor dit volk wat zojuist gezegend werd. En hoe, wat Salomo ook zal zeggen van, hè, boven alle dingen bewaar je hart, want daar zijn de oorsprongen van het leven. En nogmaals, dit is, ja, het wordt gekoppeld aan de afgodendienst. Hoe kan het dat je de God die jou uit Egypte land heeft gevoerd, door tot de schelfse heeft bewerkstelligd? Hoe kan het dat je dan toch je besluit om je te koppelen middels hoererij? Want dat is natuurlijk het geheim van de afgodendiensten van Kanaan. Die had allemaal te maken met foute seksualiteit. Hè? En om zonder in allerlei details te treden. Het had voortdurend te maken met inderdaad ook met een stuk erotiek. En dat gebeurt hier ook. En dan zie je dat Gods toorn ontbrandt tegen Israël. Dan zegt hij tegen Mozes, neem de alle hoofden van het volk en laat hen voor de Heere in de volle zon ophangen, zodat de brandende toorn van de Heere van Israël afgekeerd wordt. En dan kunnen ze zo zeggen, hey, wat een... Dit zijn consequenties, lieve mensen, waar wij serieus rekening mee hebben te houden. En ik weet dat wij ook, ik ook, leef in een maatschappij samen met jullie. Waarin, ja, maar nou, dat zijn wel jonge geweldsteksten. We zien wat de context hier is van het willens en wetens. Letterlijk zegt de Bijbel afhoereren van God. En dan zegt die moeten dus in de volle zon ophangen. Dus de brandende toorn zal afgekeerd worden. En zegt Mozes tegen de rechters van Israël, ieder moet zijn mannen doden die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En dit is de harde realiteit van het zondige wat hier gebeurt. Hier staat letterlijk de doodstraf op. En of dat nogmaals in onze westerse oren heel vreemd mag klinken, dit wil ik onderstrepen wat hier staat. Het is het woord van God. En dan komt er een situatie. Die heb ik ooit uitgelegd gekregen. Lang geleden op de ETF in Hevelen. Door een collega. En die vond ik heel, heel goed. Wat gebeurt er dan? En zie, een man uit de Israëlieten kwam. En bracht de Midianitische vrouw bij zijn broeders. Voor de ogen van Mozes. En voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten. Terwijl ze huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Het volk, dat is dan ook genade, ziet wat ze gedaan hebben. Ze zien letterlijk de mannen opgehangen en gedood worden. En dat is een heel groot aantal, dat weten we. Ze zien dat dat gebeurt. En op dat moment breekt er gelukkig maar iets anders door. En het is verootmoediging. Wat hebben wij gedaan? En wat ze doen, ze komen naar de tent van de samenkomst, de tabernakel of de tent van de samenkomst. En dan is daar een verootmoediging. Dan huilen ze daarbij de ingang van de tent van de ontmoeting. En terwijl het volk, de mannen daar, het inzien. Wat hebben we gedaan? Heer, vergeef ons. Dat is een slagveld geworden waarbij mensen letterlijk daar gedood geworden zijn en daar ophangen. Dan besluit het volgende dat iemand, een man uit de Israëlieten, die komt met een dame. En vooral duidelijkheid, niet om haar de Torah voor te lezen, maar die komt, gaat ook een slaafvertrek binnen. Hij wil seks met haar hebben. En dan staat er, dat gebeurt dus gewoon terwijl het volk zo tot inkeer is gekomen. En dan in heilige verontwaardiging is Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, die ziet dat. En dan staat hij op, te midden van die mannen, hij pakt zijn speer in zijn hand, gaat achter deze man en die vrouw aan, het slaafvertrek, en dan doorsteekt hij hen beiden. En in de oude platen van de Statenvertaling, heeft iemand dat wel eens gezien? Er is dat ook getekend. Dat is, zeer, zeer grafisch en duidelijk. En dan wordt op die manier de plaag tot stand gebracht. Ik heb heel bewust gekozen, lieve mensen, om dit stuk te lezen. Je kunt, dat weet je, je kunt verschillende dingen nemen. Ik heb bewust gekozen om hier dit te nemen. Waarom? Omdat ik constateer dat hoererij, het Griekse woord porneia, pornografie, het betekent pornografen, betekent letterlijk het beschrijven van hoererij. En we weten allemaal dat met een paar muiskliks zit je in de meest gore rotzooi die je maar tegen kunt komen. Verschrikkelijk. En dat doet iets met je denken. Dat doet iets met je gedachtenleven. Laat staan, ook in onze tijd waarin we worden opgeroepen om een heilig, rein, kuis leven te leiden. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt, en ik ken genoeg mensen helaas, waar het wel zo is geweest, die allerlei keuzes maakten van vreemd gaan dit en zus en zo, die daar beter van werden. Nooit, never, ever. En ik weet van mensen, ik kom er zo meteen nog op terug. Hier zie ik in een heilige toren dat deze man dat doet en wat hij doet. Nogmaals, waar aan de ene kant die verootmoediging is, die overleden mensen die daar hangen en iemand gewoon besluit om daar dwars tegenin te doen, besluit hij om dit, om op die manier wordt dan de plaag tot stilstand gebracht. En we weten dat het aantal was 24.000 mensen. Hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Veenendaal? Hoeveel? Dus 65.000, 24.000, dan hebben we het dus over, hoeveel procent is dat van heel Veenendaal? 15, 11? Een derde inderdaad, een derde. Je zou toch denken dat je dan iets slimmer zou moeten zijn dan te doen wat die man, wiens naam wij niet weten. Nou, en dan staat er, dat hebben we niet gelezen, maar ik lees er nog even bij. Hij heeft, Pinehas spreekt de Heer tot Mozes, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet, zodat ik de Israëlieten niet in mijn naijver vernietigd heb. Zich daarom zie ik, geef hem mijn verbond van vrede. Oké. Ik geef toe, wat is nu de toepassing eigenlijk? Dus dat is wel heel dramatisch wat je zit te beschrijven hier. Wij worden niet opgeroepen als vanuit nieuwtestamentische volgelingen van Yeshua om iets te doen, maar wel geloof ik om ons zoiets dit te doen, maar om ons uit te spreken en handelend op te treden in een situatie waarin zo'n ongelooflijke onreinheid er is. En dat geldt voor gemeenten, voor kerken, et cetera. Maar dat geldt ook voor ons leven. Laten we alsjeblieft een zoutend zout en een lichtend licht zijn. En ons niet schamen om te vertellen wat Gods bedoeling is met huwelijk en seksualiteit. En daarmee ook heiliging. Wees heilig, zegt de Heere God. Niet omdat het goed uitkomt of zo, maar wees heilig, want ik ben heilig. Nou dan, uit Micha, dat vind ik dan zo mooi. We gaan naar een andere situatie. Het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken. Als dauw van de Heer, als regendruppels op het gewas. Dat niet uitziet naar iemand, niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidevolken zijn te midden van veel volken. Als een leeuw onder de dieren van het woud. Als een jonge leeuw onder de schaapskudde. Die, wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt. Er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Ik vind het indrukwekkend dat we weten dat dit gedeelte wordt gelezen in synagogen over heel de wereld. Dit is wat wij nu zien in een situatie in Israël. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En als ik dan zie wat er gebeurt, hè, dat er dreiging en moord geblazen wordt, ook in onze tijd, hè, wat ik al zei, eigenlijk een oproep tot genocide, dan is het zo mooi om te weten dat het wordt vergeleken, Israël, met een leeuw onder de dieren van het woud, een jonge leeuw onder de schaapskudde. En op dit moment geldt, je zou bijna zeggen meer dan ooit tevoren, dat die Israël zegent, die zal gezegend worden, maar die het vervloekt, die zal vervloekt worden. En onze taak en opdracht is, of we nu hier zijn of in de huiskamers, inderdaad, om dit heel serieus te nemen en te bidden voor ons land en volk. En ook mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met de politiek of invloed hebben en zo, spreek je daarop uit. Hebben jullie dat meegekregen van Axel Springer, die man die zei van Duits, heb je dat gezien? Ja, een Duitse mediagigant die zei, wie tegen Israël is, hoeft niet bij ons te werken. Heeft iemand dat gezien? Okay. Dat zei Matthias Döpfner, CEO van Axel Springer. Ik zeg niet dat alles wat Axel Springer publiceert en beeld allemaal zo fantastisch is, maar dat gaat er nou even niet over. En hij heeft het over zijn 16.000 medewerkers. Stel je voor, dat is een heel groot bedrijf daar in Duitsland. En dan zei hij, ik denk en ik ben heel eerlijk tegen u dat iemand die een probleem heeft met een Israëlische vlag, die hier een week na antisemitische demonstraties wordt gehesen, een nieuwe baan moet zoeken. Goed zo. Dat de Heer hem zegent. Ik weet niet of die man christen is of zo, maar hij kiest in afval duidelijk positie. Lieve mensen, tenslotte hebben we gelezen iets uit Romeinen hoofdstuk 11. Vanuit de Messiaanse gemeente wordt daar deze tekst bij genoemd. Ja, Romeinen 11, ik mag er regelmatig over spreken, ook in het kader van Christen voor Israël. We hebben het gezien wat daar staat. Want ik wil niet, broeders, zegt Paulus daar, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen, dat er voor een deel volharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van heidenen is ingegaan. Er is een goddelijk tot dat. Dat vind ik zo fantastisch. De Heer Jezus spreekt, Yeshua spreekt er ook over in Lucas 21. Hè? Dat Jeruzalem wordt vertrapt totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En dan staat er dus een deelvolharding. Die volheid gaat binnen en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dit, als ik dat lees, ja, daar raak ik ontroerd van en blij en alles tegelijkertijd. Dat je ook in Zacharia ziet, hè, dat er gesproken wordt dat de Heer, de Almachtige, de geest van genade en gebeden zal uitstorten over de inwoners van Jeruzalem. En hij zegt, ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken. Dat gaat overduidelijk naar mijn stellige overtuiging over Yeshua HaMashiach. En dan staat er, dit gaat gebeuren. Dit is het verbond met hen, van mij spreekt hij, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. En deze genade van God vind ik zo mooi om dat te lezen. Want de genadegaven en roeping van God zijn onberouwelijk. En dan staat er dus, zo zullen ze allen behouden worden. We weten, dat gebeurt niet anders dan door het bloed van Yeshua HaMashiach. Maar dit is wat er staat te gebeuren. En zo mogen we op deze Shabbat dit tegen elkaar zeggen. Dat wie het volk zegent, zal gezegend worden. Dat is een goddelijk principe neergelegd in onze wereld. En iedereen die dat doet, daar ben ik van overtuigd, die zal gezegend worden, die wordt gezegend. En als je het vervloekt, zul je vervloekt worden. Ik geloof dat wij een taak hebben, wij die dit zien, die dit lezen, dit geloven, om dat heel serieus te nemen. Om echt hen te zegenen, maar ook te bidden voor de vijanden. Die inderdaad, Heer Jezus zei het, Vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Mensen hebben ten diepste geen idee wat ze doen. Vervolgens weten we dat Israël, dat Bileam kon hen niet vervloeken, want de Almachtige hield dat tegen. En toen kwam, ik noem dat dan de low kick, hè? Die niet meteen hen knock-out sloeg, maar de low kick die uiteindelijk een ongelooflijk aantal slachtoffers zou eisen, namelijk via foute seksualiteit. Wat een schitterend iets wat God heeft gegeven, man en vrouw binnen het huwelijk, fantastisch. maar wat misbruikt wordt. En wat misbruikt het om het volk tot zonde te verleiden. En dan zien we dat daar Pinehas is, die besluit om hier op te treden. Zeggen, dit kan niet, te midden van alle verootmoediging, te midden van een heilig moment. Dat het volk is gaan inzien, wat hebben wij gedaan? En we zien, lieve mensen, ook als les voor onszelf. Dat je weerstand kunt bieden tegen de duivel, maar dat je je moet realiseren dat er misschien dan niet een knock-out komt. Maar wat is dan de low kick? Ja, maar een trap tegen je been. Ja, nogmaals, als je dat, ik ben enigszins ervaringsdeskundig. Je kunt niet meer staan gewoon. En dan val je ook nog door iets waar je niet op had gerekend. Dat wij worden geroepen, allemaal, niemand uitgezonderd, om te staan voor de waarheid van Gods huwelijk. Wat hij heeft gegeven, wat hij zijn bedoeling is. En we weten hoe dat aangevallen wordt in onze tijd. Dan zien we dat Israël is teruggekomen. En dan zien we tenslotte dat er nog eenmaal iets gaat gebeuren wat zo geweldig is. Ik sluit af met het volgende. Ik kwam het tegen en ik heb het al een aantal keren geciteerd op verschillende plekken. Maar ik vind het zo'n bijzondere getuigenis. Het heeft te maken met het verhaal van een vrouw die heet Simone Walraven. En dat stond onlangs notabene in de Telegraaf. En dit was er wat er aan de hand was. Ik citeer. Ze lag in scheiding met darter Raymond van Barneveld. Werd overvallen in haar huis. Belandde vanwege een alcoholverslaving meerdere malen in de kliniek. Sylvia Walraven, voorheen van Barneveld, heeft geen makkelijke tijd achter de rug, maar durft langzaam weer vooruit te kijken. Nou, dan heb je een heel verhaal, nogmaals vallend in de Telegraaf. Nou, niet bepaald de christelijke krant zou ik zeggen, maar goed. Ze beschrijft het volgende, wat er allemaal is gebeurd. En dat ze compleet aan de alcohol verslaafd was. Dat ze alleen nog maar kon denken, ik citeer, vaak begonnen met een fles wijn. Maar daarna maakte het niet meer uit wat ik dronk. Het kon mij niets meer schelen. Maandenlang goot ik mezelf vol om maar niet te denken over wat er gaande was. Ik had veel steun aan een goede vriend, maar uiteindelijk zijn mijn kinderen mijn redding geweest. Ze smeekten me om me te laten opnemen in een afkeerkliniek. Het was pijnlijk, maar ik wist dat hij niet anders kon. Te midden van al die ellende ziet ze een foto die toevallig ik ook heb gezien in de krant, dat haar man Raymond van Barneveld, de darter, dat hij in een lobby in een Engels hotel staat en daar een dame zoemt. En Julia, die 23 jongens aan hijzelf. En hij is, zoals het dan heet, daarmee met die vrouw vreemd gegaan. En zij ziet van haar man, komt ze het zo te weten. En dan is dat soort van de laatste druppel die de emmer doet overlopen. En dan zegt ze, ik werd overvallen ook nog in mijn eigen huis. Raymond was toen voor een dartwedstrijd in het buitenland. En dan wordt ze overvallen. Ze wordt de trap afgesleurd onder haar. Weet te ontsnappen. En afijn. En dan het volgende. Waar staat het? Oh ja, hier. Ik had niet gedacht dat ik er ooit nog bovenop zou komen. Maar het bewijst maar weer dat ik krachtiger ben dan dat ik denk. Dat het nooit te laat is om terug te vechten. De opname in de kliniek heeft mij enorm geholpen. Maar, schrijft ze of zegt ze, uiteindelijk is het geloof mijn echte redding geweest. Ik las dat, wat? Een aantal maanden geleden had ik helemaal niets met de kerk. Maar op advies van mijn goede vriend Ricky ging ik met hem mee naar Lord and Savior, een kerk in Capelle aan de IJssel. Ik dacht van, hè? Ik ken die kerk overzicht, ik heb het opgezocht, een evangelische gemeente daar. Daar kwam zo'n enorme rust over mij heen. Alsof ik eindelijk weer kon zijn wie ik altijd was geweest. Door de gesprekken met pastor Tim werd het weer rustig in mijn hoofd. En kreeg ik langzaam de zin in het leven weer terug. Het heeft ervoor gezorgd dat de woede en het verdriet plaats hebben gemaakt voor vergeving. Ik kan oprecht zeggen dat ik Raymond en Julia heb vergeven. Lieve mensen, dat zinnetje. Tot voor kort had ik helemaal niets met de kerk. En toen was er een man, een Ricky dus, die zei, joh, moest ik in meegaan. En dat heeft alles veranderd. En ze heeft Yeshua leren kennen en beseft dat vergeving de essentie is. En ik vind het dan zo bijzonder, lieve mensen, dat als hier een vrouw is met een kapot leven, komt op de plek waar Yeshua gepredikt wordt, waar hij verkondigd wordt, dat ze tot geloof komt. En dat ze zegt, ik had er tot voor kort niks mee. Wat is het een geweldig troost om te mogen weten dat ook in het Joodse volk, Messias blijft het Joden uitgezonderd, dat er heel velen nog niets hebben met Yeshua. Dat er een moment gaat komen waarop God zal laten zien wie hij is. Hun ogen zullen worden geopend. En wat een machtig uitzicht is dat. Tot die tijd worden wij geroepen, en ook naar die natuurlijk, om hen te zegenen. Zodat we zelf en ook ons land gezegend zullen worden. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.